meeste van de interviews beginnen zo met... met een soort van verbazing over hoe fleurig en hoe opgewekt dat jij eruit ziet. Ja.
Dat is mij ook al opgevallen.
Ja, hè?
Ja.
Om het over zo'n zwaar onderwerp te...
Is het toch nog een vrolijk meisje?
Ja.
Ja, dat is waar. Ik ben dan altijd blij. Ik denk dan van, ik heb toch nog een goede masker, hè?
Je gaat zo meteen luisteren naar het gesprek dat ik heb gevoerd met Josephine Mombaerts. Josephine is theatermaakster en ik ben vrij zeker dat dit het eerste gesprek is waarbij dat we eigenlijk een soort van officiële verplichte mededeling moeten doen. Dat als jij ooit met zelfdodingsgedachten worstelt of kampt of na het zien van dit gesprek met die gedachten worstelt, dat je dan contact op kan nemen met de zelfmoordlijn op 1813 of op 1813.be. Ja, het is een redelijk heftig gesprek, dus ik vind het ook redelijk heftig om die mededeling te moeten doen. Wat vond jij van het gesprek, Tom?
Ja, het wordt heftig, het hele tijd in mijn hoofd, maar tegelijk ook...
Misschien omdat ik het al 10 keer gezegd heb.
Ja, zij ook, denk ik. Hè. Ze is wel een pleidooi voor de heftigheid dat ze voert ook. Maar nodig, vind ik ook.
Dat we dit gesprek voeren.
Ja, en dat zij dat stuk maakt. Ze wil het er echt oprecht, eerlijk over hebben, over dat thema.
Ja.
Dat is ook wat wij, denk ik. Het voelt alleen heel beladen, dus ik zit al heel de week daarin te monteren. En dat voelt zo de verantwoordelijkheid van het behandelen van dat thema. Ja, dat dat mogelijk een trigger zou kunnen zijn. Daar gaat het gesprek ook echt over. Over die vermelding die jij net gedaan hebt. En dan is het allemaal oké als je het gewoon...
Ja, we hebben een disclaimer gezegd in het begin. Dus
het voelt heel heftig om mee bezig te zijn. Maar echt wel heel belangrijk ook. Dat voel ik ook wel heel hard. Hoe belangrijk dat is dat het daar echt over kan gaan.
Mm-hmm.
Dus die twee dingen tegelijk zo.
Mm-hmm. Dat is ook interessant dat ze zegt dat ze in haar voorstelling 1 uur en 10 minuten de ruimte pakt om haar heftige titel, een pleidooi voor zelfmoord, mm-hmm. de titel van haar voorstelling, om dat te nuanceren. Ik hoop echt dat we met dit gesprek eigenlijk dezelfde ruimte geboden hebben.
Ja.
Voor nuance te brengen in dat onderwerp.
Ja.
Zonder... Ja, dingen niet te benoemen die benoemd moeten worden.
Ja, je mocht niet halverwege afhaken. Je moet het hele ding zo laten voor zich spreken. Zo. Ja,
als je er... If you're up for it. Hè. Ja. Het is ook de disclaimer in het begin van de aflevering. Zeggen we ook op dat je zou kunnen beslissen om niet te kijken of te luisteren. Als een informed decision. Goed, als je er toch naar kijkt, dan hopen we... of naar luistert, dan hopen we... dat het gesprek u steunt of deugd doet, misschien herkenbaar is en daardoor troost. In ieder geval, laat ons zoals altijd weten wat je ervan vond. Als je het belangrijk vindt dat mensen zoals Josephine of onderwerpen zoals zelfdoding de ruimte kunnen krijgen die ze nodig hebben om in alle nuance besproken te worden, dan kan je ons steunen. Je kan dat doen door een eenmalige donatie te doen. Dat gaat door naar zwijgendeschinoptie.be/doneer te surfen. Of je kan dat doen door erbij te komen in onze community. En dan surf je naar zwijgendeschinoptie.be/mecenaat als je daar meer informatie over wil. In ieder geval, dank je wel om te kijken of om te luisteren. Ik denk niet dat ik al ooit bij iemand gelezen heb dat die blij was of deugd heeft gehad van een lezersbrief in Dag Allemaal.
Ja, daar heb ik heel veel aan gehad. Ja,
die
dat
zo twee zinnetjes. Of dat
ja, dat
zei,
was niks, hè.
Ik heb ook een man met depressie gehad of zo. Of
ja.
Een man heeft ook veel sterkte of zo. Ik vond dat zo schoon.
Ja, voor mij was dat gewoon heel bijzonder, omdat... Dat was een heel zware periode. Dat was eigenlijk de beginperiode van mijn relatie met Johan. Mm-hmm. En daar werd dus heel veel over gebaggerd in boekjes als De Dag Allemaal. En tegelijkertijd zat hij in een zware depressie en burn-out. Dus dat was eigenlijk het moment dat ik hem leerde kennen. Dus het moment dat je eigenlijk die liefde van de daken wilt schreeuwen en heel erg verliefd bent. En dat wilt, waar het hart van vol is, loopt de mond van over. Maar dat ging niet. Mm. Enerzijds. En anderzijds ja, was daar heel veel persaandacht. En ik... nu is dat veranderd. Ik ben ondertussen 10 jaar samen met Johan en ik begrijp bepaalde dingen. Maar toen, ik snapte dat compleet niet. Ik was 24 en ik dacht, hoezo mogen ze dingen publiceren zonder dat dat waar is? Mm-hmm. En kun je daar dan niet naar de rechtbank bellen en zeggen van, dat mag niet? Mm-hmm. Hoezo mogen ze gewoon mij zien lopen op die NCV's en foto's trekken en dat dan de volgende dag daarin... Allee, ik begreep dat compleet niet, dat ja, persvrijheid was of zo. Dat dan persvrijheid betekende. En los daarvan was ik dus inderdaad met een man met een depressie en een burn-out. En die dat dan zelf vaak... Allee, dat is vaak zo niet benoemd in beginperiode al sinds. Die dat heel moeilijk mee hebben om net daarover te hebben. En dat is eigen aan dat ziektebeeld eigenlijk. Dat je niet zo zelfreflexief bent op dat moment. En ik wou ook niet te veel met andere mensen spreken daarover. Omdat ik het gevoel had dat... iedereen Johan kende. En of iedereen daar een beeld van had. En ik wou niks met dat beeld doen. Of met dat imago. Uh-huh. Dus ik was wel vrij eenzaam op dat moment daarin. En dan kwam die vrouw met die twee zinnen. En ik kon gewoon wenen. Omdat iemand dat even vanuit mijn perspectief bekeek. Terwijl dat ik op dat moment heel erg... in de schaduw stond en als slecht werd bestempeld. Want ik was die man gestolen had van iemand. Mm. 24 jaar, wat denkt ze wel? Stiefmoeder van kinderen die daar niet voor gekozen hebben. Dus die daar best ook wel wat tegen rebelleerde. En dan kom je op je 24ste in een positie dat je... Ja, wat, ja, dat was gewoon echt heel heftig. Mm-hmm. En dan doen zo'n stom zin, dan knint het allemaal heel veel deugd. Theater is natuurlijk een zalig medium. Daar zit ontmoeting in. Je kunt gewoon zeggen van... Hallo, ik maak een theatervoorstelling daarover, dus mag ik u interviewen daarvoor? Mm-hmm. En je kunt gewoon nu in elke thematiek die je wil... Mm-hmm. Kunt je gaan verdiepen op welke manier je ook wilt. Mm-hmm. Ik heb het nu gedaan met zelfdoding en dan kun je gewoon echt heel... Nou ja,
je gebruikt zelfdoding als je spreekt.
Ja, ja, ik gebruik zelfdoding. In mijn titel niet natuurlijk.
Yeah. Ik dacht dat je dan gewoon... Dat je het altijd zou gebruiken of zo, maar het is enkel in een titel.
Ik gebruik het afwisselend, maar als ik er in interviews of zo, omdat ik de gevoeligheid ken,
ja,
gebruik ik zelfdoding.
Ja.
Maar ik vind zelfmoord een heel mooi woord. Mm-hmm. Dat is een heel heftig woord. Mm-hmm. En ik ben... Ik denk dat ik daar ook wel voor wil staan. Van waarom zijn we zo bang van heftige dingen? Mm-hmm. We hebben het gevoel of de neiging om dingen te glad te strijken en rustig en genuanceerd te zijn en beleefd. En ik denk van, ja, maar zo heftige emoties, dat heeft... Ik vind dat iets heel erg moois soms. En zonder dat te romantiseren, maar wel, dat heeft wel waarde. En dan moet achteraf dan... Allee, dan heb je golven. Hè. De eerste reactie bijvoorbeeld is super hyper-emotioneel en boos of verdrietig. En dan daarna komt er een nuance. En dan, maar ik vind al die stadia belangrijk. En het heftige wordt vaak weggeknipt en wordt ook vaak in het onzichtbare gezet. Mm-hmm. Maar dus zelfmoord is ook zoiets dat is heel erg heftig als woord. Maar dat is toch voor mij... ja, wat het is. Mm-hmm. En dat wil ik daar, daarmee zeg ik, wil ik eigenlijk wegblijven van de schuldvraag. Allee, of het gaat mij niet over wie de dader dan in dat verhaal is, want voor mij is dat vrij helder dat de zelfmoordenaar zelf niet de dader is. En ik denk dat... in mijn titel... een pleidooi voor zelfmoord gaat dat dus echt over de maatschappij die dat pleidooi voert. Dat vind ik echt. Dus dat is de titel. En dat wordt door heel veel mensen niet zo geïnterpreteerd. Maar ja, dat vind ik een beetje mijn recht als, als theatermaker, dat je mag dingen stellen om dan genuanceerd met verbeelding daar iets tegenover te zetten in de voorstelling zelf. Mm. En het is een beetje jammer of een beetje eigen aan vandaag, denk ik, dat je afgerekend wordt soms op een titel, omdat we leven in een maatschappij waarin dat je dus met quotes en statements je standpunt moet duidelijk maken. En ik denk van, ja, nee, ik heb een uur en 10 minuten de tijd tijdens die voorstelling om mijn standpunt duidelijk te maken. Mm-hmm. En het enige wat ik zeg met die titel is dat het heel expliciet over zelfdoding zal gaan, of over zelfmoord. Zodanig dat ik niemand... dat niemand achteraf bedrogen kan buitenkomen, want ik weet hoe delicaat dat onderwerp is. En ik ken de cijfers, dus dat wil zeggen dat er elke avond in de zaal, als het gespeeld wordt, zitten er mensen die iemand verloren zijn aan zelfdoding. Of die zelf met die gedachten kampen of kampten of zullen kampen. Dus ik wil niet mijn voorstelling Kousenvoetenkermis noemen om dan te attackeren, want dat vind ik gemeen. Niemand heeft daarom gevraagd om onbewust dat ik zit te kloppen op blauwe plekken. Mm-hmm. En terwijl mensen die nu naar de voorstelling komen, die zijn getriggerd door die titel, die hebben daar vaak... heel veel mensen hebben er iets mee te maken. En ik merk eigenlijk ook dat mensen die daar iets mee te maken hebben, die hebben helemaal geen probleem met die titel, vaak. Die vinden het helemaal niet zo heftig. Omdat ze de heftigheid van de realiteit hebben meegemaakt. Mm-hmm. En die is veel heftiger.
Ja, dus dan voelt zelfdoding misschien soms als zo'n misplaatst eufemisme of zo. Van het een beetje...
Toe te dekken
en zo. Laat ons er niet...
Ik denk dat dat inderdaad dan gaat over een houding en hoe hard dat je daar dan zelf... Als iemand in je omgeving zelf, hoe ver dat je staat in het begrip of het niet begrijpen daarvan. En dat is voor iedereen anders, dat is super individueel. En sommigen gaan kiezen voor dat woord zelfdoding en anderen voor zelfmoord. En daarin heb ik eigenlijk geen oordeel. Maar ik denk, ja... Of ik voel gewoon heel hard van mensen die het hebben meegemaakt, die vinden de voorstelling helemaal niet zo heftig als mensen die er niks mee te maken hebben gehad. Die zijn vaak bang. Die denken vaak van, oei, maar gaat je dan jongeren toch niet aanzetten? Zijt je nu niet aan het stimuleren? Zijt je nu niet zelfdoding aan het romantiseren? Mm-hmm. Dat soort zaken. En En ik ben er vrij hard van... ik zou de voorstelling niet spelen, moest ik ervan... niet van overtuigd zijn dat dat niet zo is. Voor mij werkt de voorstelling, of ik meen te weten, dat de voorstelling preventief werkt. Ik was vooral bezig met... ik begrijp het gewoon niet. Ik begrijp niet waarom we het er niet kunnen over hebben. En
waarom niet?
Ja, voor mij voelt dat ontzettend paradoxaal. Als er iets is dat zou helpen, denk ik, is het erover hebben. Als iemand mij zou vragen, als ik heel erg diep zit, en van waarom en hoe ziet je dat dan? En denk je dat zou helpen en wat zou dat dan denken te betekenen voor anderen? En moest ik daar heel diep op mogen ingaan, dan zou ik misschien uiteindelijk ergens komen waarbij ik zelf voel van, misschien is dat wel heel heftig. Of misschien, en ik denk in verbinding en dialoog, zou ik mij terug kunnen connecteren met de wereld, waardoor het probleem misschien minder prominent zou zijn. Of daar geloof ik alvast in. En ik vind dat wij... echt gehandicapt zijn maatschappelijk in zorg dragen voor elkaar. En ik denk van, wij doen letterlijk, zeggen wij van, als er iets is, bel mij. Hè. En wij draaien ons om en wij gaan weg. En dat is wat mensen net niet kunnen op zo'n moment. Je gaat niet bellen op zo'n moment. Je bent te diep. En wij draaien ons om. Wij zoeken psychiatrieën waarin we mensen letterlijk kunnen wegstoppen en de verantwoordelijkheid elders leggen. En daar moet je dan papieren ondertekenen dat die verantwoordelijkheid daar ligt. En wij schuiven de verantwoordelijkheid heel de tijd door omdat wij bang zijn om dat wij zouden falen in onze zorg en dat wij dus ja, de schuld zouden moeten dragen van een bepaald verlies. En ik denk als je die angst zou kunnen opzij zetten en erin wel connecteren met mensen die heel erg diep zitten of op eender welk vlak, ja, dan zou heel veel levens redden, denk ik. En ja, de rust daar gewoon voor mij wel een hele duidelijk taboe op of zo. En mensen vragen ook vaak van, hoezo taboe? We kunnen er toch over spreken? En dan denk ik van, maar ik heb een voorstelling gemaakt en ik heb dat een pleidooi voor zelfmoord genoemd. En dat is echt heel problematisch gebleken. Ik heb gewoon heel veel reacties daarop gekregen. En dat is echt volledig gemede en opzij gezet door de preventiedienst. Dat mag daar niet over gesproken worden in de pers. Er was een interview of een reportage voor het journaal gemaakt van de première. Naar aanleiding ook van een nieuwsfeit dat een meisje zelfmoord had gepleegd van 14 jaar. En ze wilden dat koppelen. Dat mocht niet uitgezonden worden van de suïcidepreventiedienst. Er zijn programmatoren die komen zeggen van we gaan de voorstelling boeken om dan een mail te sturen, want het mag niet van de raad van bestuur. En dan denk ik, allemaal op basis van die titel. En dan denk ik dat dat het taboe toch aanraakt of blootlegt voor gedeeltelijk. Want blijkbaar is er toch een probleem om het erover te hebben. En ik vind dat dan heel erg heftig dat ik elke avond cijfers zie van coronabesmettingen en ziekenhuisopnames en niet van zelfmoordenaars.
Want ook daar zit dat suïcidepreventie zegt dat niet dat zo niet goed mag. Is. Hè?
Ja.
Dat we beter niet te veel cases laten zien of dat in het nieuws brengen, omdat dat ook stimulerend zou werken.
Maar ik geloof dat wel, dat dat stimulerend zou werken. Ik ben daar zeker, het is zeker niet dat ik denk, nee, dat is niet waar. Ja. Tuurlijk, daar zijn wetenschappelijke studies over en ik geloof dat ook. Ik ben niet een voorstander van, jawel, kom, we moeten hier nu allemaal nieuws zetten en dat moet elke dag in de krant staan als er iemand... Daar gaat het niet over, maar ik denk wel dat er een soort genuanceerder debat moet kunnen ontstaan, waardoor dat er op verschillende manieren wel over kan gesproken worden, waardoor dat je die cijfers of die feiten kunt interpreteren en in een context plaatsen.
Begrijp ik het goed als dat zo, als ik het zou samenvatten, dat zo'n suïcidepreventiedienst precies nogal laat in de ketting of zo zegt van, weet je, we gaan dat woord niet gebruiken bijvoorbeeld, of zo, pleidooi voor zelfmoord is een slechte titel, terwijl dat als je echt aan preventie zou willen doen, dat jij met je voorstelling zegt van, het is veel vroeger dat we moeten... Het is het maatschappelijk iets geef. En als je als suïcidepreventiedienst iets zou willen doen, dan is het je misschien inzetten om maatschappelijk iets te veranderen, waardoor dat die maatschappij niet één groot pleidooi voor zelfmoord meer kan voeren. Zo.
Ik denk dat daar zeker iets zit. Alleen kun je natuurlijk niet de verantwoordelijkheid leggen bij de suïcidepreventiedienst. Ja, ja. Om dat te doen, dat is een te grote stap. Maar ik denk ook dat er vanuit een angst om verantwoordelijk te worden gesteld te eng wordt gekeken naar preventie. Naar wat preventie zou kunnen zijn. Mm-hmm. Dat denk ik wel. Dat echt...
Is preventie ook niet ergens op zich al zo raar? Ik heb een stuk gelezen en het is daarom als ik op voorhand las over de voorstelling ook... Mm-hmm. Dan dacht ik, amai, ik wil echt maar praten, want ik vind het eigenlijk raar dat als je naar het leven kijkt, naar wat dat is, dat er mensen zijn die niet af en toe denken, oh my fucking, wat doe ik hier? Hey, en waarom doe ik deze? Zo.
Ja.
it's not a given. Ik heb er niet voor gekozen om hier te zijn. Het sukt regelmatig. Heel zwaar.
Heel grondig, ja. Ja.
En dat je zo van, hoezo... Hey, denk er niet... Hey, ik vind dat geruststellend van te kunnen denken van, ik kan er altijd de stekker uit trekken. Zo.
Ja.
En suïcidepreventie is dan al zo'n heel...
Maar ik ben dus volledig term. Daar bij jou. En ik zei dat ook letterlijk in de voorstelling van... Het leven is een cadeau, maar je hebt daar niet voor gekozen. En je kunt gewoon beslissen of dat je dat wel of niet openmaakt.
Ja.
En pas op, ik denk ja, ook... alleen, want dan leg je alle verantwoordelijkheid terug bij de persoon zelf. En terwijl ik heel vaak het gevoel heb van... Als je de levensloop van die mensen volledig zou analyseren, dan zou je waarschijnlijk de dingen heel goed begrijpen. Mm-hmm. En dan zou je waarschijnlijk heel goed kunnen aantonen van... Ah ja, daar, dat, dat. Ik heb zelf zo stage gedaan in psychiatrie en daarna mm-hmm. twee keer een voorstelling gemaakt met psychiatrische patiënten. En daar ja, heel veel ook interviews gedaan en gesprekken gehad met mensen. En gewoon omdat ik daar maar bleef, naartoe gezogen worden, naar die plek. Mm-hmm. En dat viel mij altijd zo op, dat die levens, die waren vaak heel erg rijk. Heel erg zijn ook heel vaak heel intelligente mensen die dan zo ineens krakken, dat er iets gebeurt. Mm-hmm. Of mensen die heel erg heftige dingen hebben meegemaakt en geen netwerk hebben, geen mm-hmm. opvangnet. En dan denk ik van, ja... Daar zijn we toch met z'n allen verantwoordelijk voor. En dat kun je niet bij die mensen leggen. Mm-hmm. En je kunt dat wel van je weg doen en denken van, ja, die zijn gek. Tot als je daar die als mens gaat zien en daar heel dat verhaal hoort. En dan denkt ja, ik durf er eigenlijk op te wedden dat als je iemand copy-paste in dat leven, dat de kans dat hetzelfde gebeurt zeer groot is. Mm-hmm. Dus wij zouden toch, ja... Ja, ik vind dat wij allemaal mee verantwoordelijk zijn. Alleen zonder... Ja, of dat we in een wereld leven die niet op dat vlak niet zijn verantwoordelijkheid opneemt. Er is wel ook een recensie, die heb je misschien ook al gelezen in je vooronderzoek, van Charlotte Sombiel, die eigenlijk in twijfel trekt of het wel legitiem is, uh-huh. wat ik doe. Uh-huh. En dat begrijp ik wel heel goed, wat zij zegt. En dat is ook een beetje een discussie die, denk ik, vandaag de dag heel erg aan de hand is. Van in hoeverre mag ik jouw verhaal mij toe-eigenen? Uh-huh. Mag ik iets zeggen over... biseksueel zijn als ik het niet ben.
Ja, en dan is het omdat jij niet genoeg zelfmoord meegemaakt hebt, zelfdoding meegemaakt hebt.
Ik bleef. Ja, ik ben niet dood.
Ja, dat weet ik, maar...
Dat is één ding, denk ik. Van, ja, dat is moeilijk. Denk
want je personage heeft het wel meegemaakt in de directe omgeving.
Ja, en dat is dus niet waar. Allee, dus dat is niet mijn verhaal. En daar hebben mensen soms wel lastig mee. Ja. En dat snap ik wel. En ik had nu onlangs een telefoongesprek met iemand die er ook dus kritisch over was. En die zei van, ja, waarom maak je het niet transparant? Dat niet... Uh-huh. Ik heb nu inderdaad al de interviews die ik had tot één verhaal gemaakt. Uh-huh. En één personage gecreëerd en daar rond mijn verbeelding gebruikt. Waardoor ik het al die verhalen mij uiteindelijk inderdaad toe-eigen. Uh-huh. En het is niet dat ik dat bewust niet gedaan heb.
Het is ook echt uw verhaal, hè, lijkt me. Also, wat je vertelt in interviews over dat je toch al zelf... van je, het wordt altijd gezegd van je 7 jaar. Ik vond dat er ergens zo in de kalender een notitie staat.
Als in mijn dagboek denk, oh, maar 7.
1 januari, juist. Ik was net 7.
Ja. Nee, ik denk 7 is voor mij... Ik herinner mij dat als in dat toen inkikte of zo. Dat er een soort... bewustzijn over uzelf en over de wereld, mm-hmm. terwijl dat daarvoor gelijk vloer was.
Ja, bij mij was het 32, denk ik. Dus ik weet niet of dat voor iedereen... Ja,
ik was zeer existentieel op mijn 7 en daarna.
Maar het is wel iets wat jij van dan al actief over nadacht. En de vraag is, hoe serieus moet je dan zelf doding overwogen hebben om te mogen spreken over de wens om...
Ja. Het is dat, ja. Ja. Ik heb het natuurlijk, dus je kunt mij nog altijd wegzetten als een aanstelster, want ik heb het nooit gedaan. Dus ja. Zo erg zal het wel niet geweest zijn.
Ja.
Ten eerste. En ten tweede eigen ik mij dan ook nog een keer een verhaal toe van iemand die haar moeder is verloren aan zelfdoding en mijn moeder leeft en zit de helft van de tijd in de zaal. Dus...
Ja. Wat ik interessant vind, is dat je die dingen weet, dat er zo naar je gekeken kan worden, wordt waarschijnlijk, als aanstelster, dus hoe kwetsbaar dat is. En dan toch gaat het dan nog altijd brengen, brengt het dat stuk nog altijd. Ik zou afvragen, waarom zou je dat in godsnaam doen? Zo.
Ja, ik heb er denk ik lang over gedaan. omdat ik het gevoel heb van practice what you fucking preach. Ik bedoel, ik ben zo voorstander van een meer kwetsbare maatschappij, dat we beter voor elkaar kunnen zorgen dragen, dat we op een eerlijkere manier kunnen communiceren met elkaar. En ik blijf mijzelf in het dagelijks leven zo vaak nog wegstoppen. Dan denk ik van, come on, kunt je eigenlijk gewoon niet maken, dus doe het dan zelf een keer. En ik ga dus elke voorstelling dood en ik denk ook elke keer, moet ik dit wel doen? Maar ik vind het toch belangrijk. En het is ook gewoon zo dat... het is gemakkelijk, hè? Ik blijf mijzelf ook betrappen op het feit dat het gewoon gemakkelijker is om tegen een journalist te zeggen van... Ja, ik heb zelfdodingsgedachten dan tegen... Mijn lief. Die afstand is er toch nog. Dus ik sta op een scène als ik dat stuk breng. Ik ben mij heel bewust van wat er echt is en niet echt is en hoe kwetsbaar dat voor mij is. Ook omdat ik mij totaal geen ras-echte actrice voel. Wat dan letterlijk in de recensie wordt geschreven van is vooralsnog geen ras-echte actrice. En ik denk nee. En ik zal het waarschijnlijk ook nooit zijn. Dus je kunt zeker bepaalde talenten in twijfel trekken. Ook dat in die voorstelling is kwetsbaar.
We zijn zo hard voor elkaar.
We zijn heel hard.
Ik schiet ervan als je daarover praat. En zo hard.
Ja. En ik denk dat ik dus eigenlijk het zo goed aan kan tegenwoordig. Dankzij mijn zoon.
Ja.
Omdat ik denk dat ik de helft van de keren dat ik die voorstelling speel... mij opsluit in een kleedkamer en huil en dan wegga. Omdat ik het zo vreselijk heftig vind. Maar dan ook wel elke keer thuis kom en gewoon in bed kruip van mijn zoon. En mij daarnaast leg en denk van fuck de wereld. Ik ga gewoon... Ik vind dat heel troostend dat ik nu in alles kan falen. Maar dat ik ervan overtuigd ben dat ik wel een redelijk fijne mama kan zijn. Of gewoon door bij hem te zijn of door nabij te zijn. Dus mijn leven heeft wel, los van alles, denk ik dan, de hele tijd betekenis, omdat er op dit moment een wezen is dat mij gewoon het liefste ziet. en ik hem. Ik vraag mij soms af, van zou ik hetzelfde lef gehad hebben als ik geen kind had? Het is erg, want hij draagt nu de verantwoordelijkheid voor mijn geluk. Ja. Ook niet goed. Damn it. Weer gefaald in het moederschap. Maar ik zal hem die verantwoordelijkheid zeker hopelijk niet te vaak in zijn schoenen schuiven. Maar...
Ja, of dat zijn aanwezigheid inspirerend werkt of zo. Lijkt mij een zachtere manier om het te formuleren. Zo.
Of een kind brengt de leeuwin in mij of zo wel naar boven. En like wat jij ook zegt, eigenlijk waarom dat je dit hebt opgericht van... Ja, je brengt een kind in een wereld en je denkt, oh fuck, nu moet ik die wereld ook wel echt aangaan en iets mee doen, want... Ja.
En die sukt.
Ja, die sukt en ik heb die daar wel in gezet.
Ja. Ik heb die dat cadeau gegeven. Ja. Dat ik uitpakken, waarvan ik het zelf niet altijd zou uitpakken. Ja.
Ja. En bij mij is dat dan wel zelfs, gaat dat zelfs zo ver dat ik denk van... Ik heb dat kind gemaakt om de wereld voor mezelf behapbaar te maken.
Mm-hmm.
Of een functie te kunnen uitoefenen. Om mij nuttig te voelen. Want ik voelde mij daarvoor gewoon... absoluut niet noodzakelijk.
Mm-hmm.
en heel erg vervangbaar, wat ook zo is, denk ik. Het is ook niet erg om daar op die manier naar te kijken. Dat is een soort nietig mens. Allee, dat komt ook op het einde. In de voorstelling worden mensen ook heel, wel heel vaak soms boos van.
Ja?
Ja, mensen vinden dat heftig. Ja.
Maar wat je doet, is je zoomt eerst in en dan zoom je uit. Hè? Zo.
Ja.
Je zegt van, neemt er... Ik weet niet.
Eigenlijk zeg ik van, ja, van, je hebt de kosmos met al zijn planeten en je zoomt in, tot als je bij mij bent.
Ja.
Ik ga dood, ik pleeg zelfmoord.
Ja. Ja.
En dan zoomt je eruit en gaat terug naar die kosmos. En als je dat bekijkt vanuit het standpunt van die kosmos, is er eigenlijk niks gebeurd. Hè? We, zijn, we zitten met een overbevolking. Allee, dat zeg ik allemaal niet, maar ik bedoel, we lopen hier als een mierennestje rond. Als er daar één mier wordt, uitstapt, heeft dat niet echt invloed op verandering. Hè? Dat is allemaal afhankelijk vanuit welk perspectief dat je dat bekijkt. En dat is niet dat ik zo nadenk over de mensheid. En dat ik denk van, ja, dat maakt dus niet uit dat er zo'n paar doden hier en daar... Maar mensen interpreteren dat soms zo. Maar voor mij is dat... Ik zeg dat in de voorstelling vanuit het personage die op het punt staat om zichzelf van het leven te beroven. En die mensen, meen ik te denken, zitten in een tunnel van waardeloosheid. Allee, die voelen zichzelf niet meer waardevol genoeg.
Mm-hmm.
Dus ik denk dat dat in hun gedachten... Allee, dat die gedachtegang... iets is dat opkomt op het moment dat je jezelf probeert te legitimeren voor die keuze.
Is dat wat er bij u gebeurt? Zijn dat de gedachten die jij hebt op een moment dat...
Ja.
Ja.
Dat is een gedachte die ik denk van, ja... Wie... Allee. En nu is die gedachte dus heel moeilijk.
Mm-hmm.
Omdat ik denk, oké, ja, ik weet dat mijn zoon er echt heel zwaar gaat van afzien als je een ouder verliest of maar daarvoor dacht ik, ja, tuurlijk zullen mijn ouders dat niet fijn vinden. Maar die raken daar echt wel over. En mijn vrienden ook. En ik zag gewoon zo'n begrafenis voor mij, dat je dan zo even zo opgehemeld wordt als een fantastische persoon. En, oh, wauw. En in het beste geval nemen je vrienden en familie enzovoort bepaalde waarden dat je uitdroeg, die ze misschien tijdens je leven opzij hebben gezet, dan toch nog... Oh, serieus. Dat gebeurt me. Allee, denk ik soms dus met mensen die...
Het is misschien beter dat je er niet bent.
Ja, dus eigenlijk is doodgaan dan een statement. Hè? Is het ook... En dat gaat niet over aandacht trekken of een dramatische... maar ik heb er wel soms over nagedacht als een statement. Als... Het is een beetje... paradoxaal, maar in je wildste, heftigste fantasie denk je, hoopt je dan wel dat die dood iets zou kunnen veranderen voor sommige andere mensen nog. Ja,
dat iedereen... je leven precies niks teweegbracht.
Ja, iedereen wil van betekenis zijn. Als je leven niet van betekenis is, dan moet je dood maar van betekenis zijn. En ik denk dat er genoeg voorbeelden zijn in de geschiedenis van mensen die dood zijn gegaan om een greater good. Zelfmoordterroristen, ja, dat is waarom dat zelfmoordterroristen zelfmoord plegen, denk ik. Omdat ze zich volledig ongehoord voelen en niet gezien voelen. En, ja.
Ik vind het gek dat als je daarover doordenkt, over waarom... Ja, we hebben nu zo over verschillende wegen gesproken die zo kunnen leiden tot het punt waarop je zegt van, het is genoeg voor mij, ik wil niet meer meespelen. En dat je het niet noodzakelijk doet, maar op het punt staat of het ernstig overweegt. En dat als je inbeeldt hoeveel mensen dat er staan met die serieuze vraag, of die serieuze overweging, zo van... Waarom? Dat je dan maatschappelijk of zelf de dienst die verantwoordelijk is voor het feit dat je niet de stap zet, u eigenlijk niet serieus neemt of zo. Hey, zo.
Ja.
Weigert om de woorden te gebruiken die jij zelf daar staand gebruikt.
Opplakt.
Ja, ja, om te beschrijven wat je van plan bent om te doen. Hey, of denk dat het over semantiek gaat of zo, op dat moment. Ja. Van, ik sta op het punt om zelf Mozart door... What the
whatever,
fuck, maat?
Whatever, whatever. Ja, it doesn't matter. Cool. Ja, daar gaat het niet over. Dat is gewoon een individuele keuze. Net, en dat maakt eigenlijk helemaal niet uit, inderdaad.
Ja.
Het is... ja, ik wil daar wel over nadenken. Van, als je dus... nu een verhaal vertelt over zelfdoding, of je zegt van ja, of ik zeg nu bijvoorbeeld van ik vind dat oké. Ik heb altijd heel veel begrip gevoeld voor mensen die dat doen. En ook heel veel medeleven en ook heel veel van ja, ik snap het gewoon, en, of ik denk dat ik het snap. En daar op die manier naar gekeken. Oké, ik zeg dat nu. En dat is de trigger. En dan denk ik van... Ja, je stuurt dat dan aan de lieving van iemand. Hè, dat komt binnen via een beeldscherm. Dat kan niet triggeren op zijn eentje. Ja. Hey, er is een probleem.
Mm-hmm.
Aan vooraf gegaan. Als ik zeg... je moet loop straks onder de tram, dat is super tof, dan gaat je dat waarschijnlijk niet doen. En er zijn superveel in muziek bijvoorbeeld, allee, gaan we alles wegstoppen dat daarover gaat, om, je hebt dat niet in de hand, hè? Je hebt dat niet in de hand, je kunt Google bestaat, allee, ik bedoel, mm-hmm. Ofwel praat je erover. Ofwel praat je er niet over. Ofwel... Want daartussen, ja, ik weet niet, moet ik alleen maar in metaforen over zelfdoding spreken? Of ik begrijp niet goed waar... En dan zegt de suicidepreventiedienst van je moet praten over veerkracht. Dat is waar zij rond werken. En dan denk ik, ja, veerkracht. Als je mij een workshop geeft over veerkracht in het leven... Dan zal ik waarschijnlijk heel snel concluderen van... Ah ja, ik heb geen veerkracht. Ik ben... ik faal daarin. Ik kan dat niet. Ik ben niet goed genoeg. En dan kom ik daar toch weer terecht van. Ik zou beter doodgaan. En...
Ik zit denken ook dat... Het gevoel dat je dan als mens niet serieus genomen wordt. Als je zo tegen iemand die op het punt staat om uit het leven te stappen zegt van... We gaan u een keer een cursus geven over veerkracht.
Ja.
Dat je zo van...
What the fuck? Ja, what the fuck? Laat maar, ik ga zeker falen in die cursus. Ik ben waarschijnlijk de slechtste persoon om op dit moment... Dat is net wat ik nu...
Dus snapt je niet wat ik wil... Hoe erg het is?
Ja, dat is net hetzelfde, denk ik, als tegen een anorexische patiënt zeggen van... we gaan nu een cursus geven over eten. Ja. Je moet nu vanaf nu 3 boterham per dag en 7 patat... En denk van, maar eigenlijk gaat het daar dus niet over.
Mm-hmm.
En het volledige plaatje is gewoon heel moeilijk. Om het in, want inderdaad, dus er is ook een scène waarin dat ik dus de tarieven opnoem. En dat, al die mogelijkheden van hoe je dan zelfmoord kunt plegen, dat wordt echt als heel erg heftig ervaren door de preventiedienst. En door eigenlijk ook toen door sommige mensen in het theater. Omdat dat natuurlijk, ik heb dan ook gemaakt in een jeugdtheater. Dus dan is dan expliciet nog heftiger, omdat ik dat dan zogezegd voor jongeren heb gemaakt. Die ook volgens mij te betutteld worden in onze maatschappij, die echt wel iets aan kunnen. Maar dan denk ik van, dat is zo raar voor mij om over dat lijstje te struikelen. Want aan eender wie dat je dat vraagt, van hoe zou jij zelfmoord plegen? Of wat zijn de opties?
Mm-hmm.
Iedereen, een kind van 7,
mm-hmm.
kan dat opnoemen.
Mm-hmm.
He, dus je weet dat je kunt ophangen en je weet dat je een revolver door je kop kunt schieten. Ik wist als kind, ik weet niet, ik was heel erg jong, ik had daar ergens opgevangen of gelezen of whatever van waar dat ik taal. Als je 2 potloden in je neus gaat steken en je geeft dan een heel andere stamp tegen, dat je dood kunt zijn.
Mm-hmm.
Je kunt je dood drinken met gewoon water. Je kunt je vergiftigen. Everybody knows. It's out there. En als ik het zeg...
Mm-hmm.
Dan ben ik mensen aan het stimuleren of op ideeën aan het brengen.
Mm-hmm.
En daarin, dat klopt niet. Dan denk ik van, nee, mensen zijn niet achterlijk.
Mm-hmm.
Ja.
Ik vind het lijstje ook heftig.
Ja?
Zelfs nu, als je ze opzomde en dan over... Ja, ik,
zo, in welke zin?
Als je zegt daarna van... mensen zijn zo dom niet dat ze het niet weten. En dan kom ik terug zo online of zo. Dan ben ik terug... Ja, ja. Maar zo in de opzomming ervan, ik zelf ook zo... Ja, ik denk van, fuck, mensen gaan dit zien. En denk ook omdat je je inbeeldt, of dat ik mij op dat moment inbeeld, dat ik aan mensen denk die op dat punt hebben gestaan en dat dan hebben gedaan, bij de voorbeelden die je geeft. Hey, zo. En die diepe eenzaamheid daarvan, of zo, of tristesse daarvan, ook wel gewoon heel heftig is. Alleen al om bij in de buurt te zijn, mentaal. Hey, zo.
Ja.
Zelf niet om daar te staan naast, maar gewoon om het u te bedenken en op die manier die nabijheid ervan. En te weten dat we allemaal in een wereld leven waarin dat er zoveel mensen zijn die dat kiezen.
Om de 3 seconden, ja.
Ja, dat er daar iemand op het punt staat en zegt, het is genoeg, elke keer opnieuw. Dat dat gewoon zo...
Ja, dat doet pijn, ja.
Ja, dat is zo groot.
Ja. En vooral, en vind ik ook, omdat ik echt geloof dat we verantwoordelijk daarvoor zijn. Dat dat niet eens individueel is. Dat we er elke dag voor kiezen om daarvan weg te kijken.
Mm-hmm.
En dat niet aan te gaan. Maar ja, als ik dat dus zo zie, als jij dat zegt, van ik zie dat dan voor mij, en dat is wel heel heftig om daar nabij te zijn, of daar u... Ja, de tijd en ruimte voor te geven om daar even heel bewust naartoe te gaan, naar al die mensen. Dat snap ik. En dat heb ik ook zelf heel vaak gedaan. Ik heb natuurlijk ook heel hard opgezocht. En van daaruit is die titel ontstaan. Omdat ik het gevoel heb van, ik wil al die mensen op een barricade zien staan. Ik wil... Ja, moest het kunnen en die zouden uit de dood kunnen wederop staan en ons zeggen waarom dat ze het hebben gedaan en hoe dat ze tot dat punt zijn gekomen. En er zou een soort betoging van zelfmoordenaars zijn. Ja, ik moest het kunnen, ik zou ze gaan halen, maar dat gaat niet. Maar ik wil dat zij de protagonist zijn. En dat voel ik vaak en ik ben soms heel emotioneel gedurende die voorstelling en dat gaat niet altijd over mijn persoonlijke gevoelens, maar dat gaat heel vaak over dat ik zing op een bepaald moment een heel stom liedje, maar en ik kan niet zo goed zingen, maar daarin zeg ik letterlijk van dit is de stem van velen en dat gevoel heb ik ook van ik om de 3 seconden, dat is... Als je die mensen... Als die kracht of zo van die mensen, of die stemmen, daar zouden mogen en kunnen zijn. En als de losers van onze maatschappij protagonist zouden mogen zijn, in plaats van figurant. Ja. Dan ben ik idealistisch en dan denk ik dat we in een andere wereld zouden... leven.
Wij sturen onze gasten op voorhand bij de uitnodiging vaak door dat we ze uitnodigen voor een gesprek, niet voor een interview. En ik vind het na deze aflevering ook belangrijk om dat te zeggen. Je hebt zo net niet naar een journalistieke werk of naar een essay gekeken of geluisterd. Je hebt gewoon een gesprek gezien tussen twee mensen die geraakt zijn of geïnteresseerd zijn door een bepaald onderwerp en die daar open in de diepte over willen praten. Dus we zitten hier niet om een stuk waarheid te maken, maar we zitten hier wel om in alle openheid alles op tafel te leggen en te bespreken. Dus dat is wat je zo net gezien hebt. Vind je dat belangrijk dat dat kan? Dat er zo tafels zijn waar alles opengelegd kan worden en rustig besproken kan worden, buiten zo wat de waan van de dag? Dan is het misschien het moment om ons te steunen, zodat we dit kunnen blijven doen. Dat kan met een eenmalige donatie. Daarvoor surf je naar zwijgenisgenoptie.be/doneer. Maar dat kan ook door deel uit te maken van onze community. Een heel fijne, warme plek op het internet. Surf daarvoor naar zwijgenisgenoptie.be/missionaat. Als laatste moet ik nog onze sponsors bedanken. En dat is Cambio, dankzij wie dat we af en toe een auto kunnen gebruiken. En dat is Supergoods, wiens kleren ons zo onvoorstelbaar knap maken in beeld. Dank u wel aan beiden en vooral dank aan u om te kijken, te luisteren en dit gesprek verder te verspreiden. Merci.